In 2 Korinthe 5 hebben we uitgebreid stilgestaan bij de laatste versen. Nou ja, naar aanleiding van 2 Korinthe 5 eigenlijk. Want we hebben nogal wat parallelle schriftgedeelten opgezocht. Vanwege vers 21, het laatste vers van 2 Korinthe 5. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De grondgedachte moet dan in ieder geval onderweg duidelijk geworden zijn. Namelijk dat dien die geen zonde gekend heeft, ons in alle dingen gelijk is geworden. Dat hij mens werd. En dat hij als zoon des mensen zich met ons geïdentificeerd heeft, want dat, ja, die in onze plaats wil staan. Oké, maar dat is een beetje, toch een beetje vaag. Dus ik zeg het iets fundamenteler, die zichzelf met ons geïdentificeerd heeft. Hij was de mens, weet u nog? Ziet de mens, kan u die uitdrukking nog? Ziet de mens. Pilatus zei het, geloof ik. Het was niet een mens, het was de mens. Of Pilatus dat wist, waarschijnlijk niet. Maar ja, Caiaphas wist ook niet hoe het zat. En die deed toch uitspraken, zeg. Geweldig, hè? Profetische uitspraken, dus doe maar weer. En Pilatus kennelijk ook ziet de mens, want de mensheid werd door hem vertegenwoordigd. En in die positie stierf hij. Droeg hij de zonde der wereld en dus zeker van de mensheid weg. En dat is wat hier staat. Petrus zegt dat hij zelf onze zonde in zichzelf gedragen heeft op het hout. Nou, ik eraan denk, dat is zelfs hier en daar vertaald met geofferd op het hout. Hetgeen natuurlijk volstrekt onmogelijk is. Ik hoop niet dat ik die hoef uit te leggen, hè. Moet duidelijk zijn, hè. Je kunt toch geen zonde offeren aan God, hè. Maar goed, doe maar. Is nu buiten de orde. Maar dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Niet alleen hij werd mens, hij werd zonde. Let op dat het een stijlfiguur is natuurlijk, waarbij de mens wordt aangeduid met zijn belangrijkste kenmerk. Hij is een zondaar, hij is zonde. En de Heer Jezus werd voor ons zonde gemaakt. Daarom heb ik zo moeite met het idee dat men probeert de zonde van de Heer Jezus weg te redeneren. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg onze zonden enzovoorts. En je moet er niet op afdingen. Je moet nemen wat de Bijbel daarover zegt. En je moet in ieder geval daar niet op afdingen. Want op dezelfde wijze ding je af op deze kwestie. Dat hij onze zonde gedragen heeft. Maar ook dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Want hoe dan ook, hij stond in onze plaats toen hij de zonde der wereld droeg. Maar hij werd gerechtvaardigd. En in hem zijn wij gerechtvaardigd. Ook daar staat hij in onze plaats. Dat wil zeggen, niet van de hele mensheid overigens. Dat kan moeilijk. Nou ja, dat is onmogelijk eigenlijk. Maar wel in de plaats van de gelovige. Hij vertegenwoordigt in zijn dood de hele mensheid, maar in zijn opstanding alleen de gelovige mensheid, als je dat zo kunt zeggen. Maar goed, het zijn dingen die elders natuurlijk ook uitgebreid aan de orde komen. En wat we besproken hebben bovendien reeds in 2 Korinthe 5, dit hoofdstuk, vers 15. Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, en dat zijn niet allen, daar zal ik ook heus wel uitgebreid bij stil hebben gestaan, dus ik laat het nu maar voor wat het is. Maar hij stond in onze plaats, met de woorden uit lied 150, denk ik dan altijd maar, gemakshalve. Hij stond in onze plaats toen hij veroordeeld werd. En nu vertegenwoordigt hij ons als gelovigen. Nog steeds bij God. Hij is ons hoofd, hij is onze hoge priester, en hoe het maar heten mag, bij gelegenheid. En zoals hij deel kreeg aan onze zonden, zo hebben wij deel gekregen aan zijn rechtvaardigheid. Nou zeg ik het als tegenstelling, maar je kan natuurlijk ook zeggen, zoals wij deel hadden aan zijn zonden, het waren de onze toch die hij droeg. We waren met hem verbonden. Wij zijn met hem gestorven en met hem begraven. Hij is enorm. En met hem opgestaan vervolgens. Dat wil zeggen, wij hadden deel aan hem toen hij leed en stierf. Op gelijke wijze, zonder tegenstelling, hebben wij deel aan zijn rechtvaardigheid nu. En de tegenstelling is dan zonde en rechtvaardigheid. En voor meer van die tegenstellingen moet u terecht in in Romeinen 5 en in 1 Korinthe 15. Waar de vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en Christus enzovoorts. En er wordt dan in ieder geval even zo systematisch geleerd wie wij in Christus geworden zijn. Dat wil zeggen, de oude mens afgelegd, de zonde weggedaan en gerechtvaardigd in hem die God uit de dood heeft opgewekt. U weet wel, hij werd overgeleverd, laatste vers van een ander hoofdstuk 5. Eveneens een laatste vers van eveneens een ander hoofdstuk 5. Romeinen 5. Of was het 4? Nee, ik zeg het verkeerd. Romeinen 4 is het laatste vers. Waar staat, hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. In beide gevallen om onze, hè? Overgeleverd om onze zonde, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Kortom, het doel was dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Natuurlijk is het een sterke term, namelijk hij werd tot zonde gemaakt in de praktijk. Hij werd tot zondaar gemaakt en hij werd tot de onrechtvaardige, de overtreders gerekend en hoe het allemaal maar heten mag. De term was uit Jesaja 53 overigens. Dat wil zeggen, het belangrijkste kenmerk van de mens wordt daarbij genoemd, maar de mens wordt bedoeld. Hè? Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Met dezelfde terminologie en dezelfde stijlfiguur wordt gebruikt in de andere zin, namelijk opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nou ja, opdat wij nieuwe mensen zouden worden. Niet meer Adamieten, maar christenen, omdat God ons niet langer zou rekenen in Adam, maar in Christus. Maar het belangrijkste kenmerk van die nieuwe mens is, dat wil zeggen het meest opvallende in ieder geval, is niet de zonde, maar de rechtvaardigheid. En dus begint Romeinen 5, kan ik het alsnog zeggen, Romeinen 5 met wij dan gerechtvaardigd zijnde, is opgewekt om onze rechtvaardigheid, of onze rechtvaardigmaking. Volgende vers, wij dan, 5 vers 1 van Romeinen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En hier vind je dezelfde gedachtegang eigenlijk, want wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem wil zeggen dat wij rechtvaardig zouden worden, maar dit is een sterkere uitdrukking, hè? Rechtvaardigheid. Niet een bijvoeglijk naamwoord, maar een zelfstandig naamwoord. Ja. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wij zouden ons dat al onder alle omstandigheden bewust zijn. Het voelt niet zo, moet ik u zeggen. Ik had moeten zeggen, het voelt niet zo, heeft men mij verzekerd. Maar wij, ja, verschillende nuances, maar het is wel zo, wij zijn rechtvaardig voor God. Voor mensen niet, en terecht niet, maar voor God zijn wij rechtvaardig, want God heeft ons gerechtvaardigd in Christus. Als Christus rechtvaardig is, wel, dan wij ook. In hem. En dat is niet op persoonlijke titel, althans niet op onze persoonlijke titel, maar het is op de persoonlijke titel van de Heer Jezus Christus uiteraard. Hè? De tzaddik bij uitstek, de rechtvaardige bij uitstek. Ja. Wij zouden worden gerechtvaardigheid Gods in hem. Dat is een van onze zegeningen natuurlijk ook in Christus. Hè? Wij zijn in hem gerechtvaardigd. Enzovoorts. Men lezen Efeze 1, want daar staat het natuurlijk ook zo. We hebben deel aan de gerechtigheid, aan de rechtvaardigheid van Christus. En het heet rechtvaardigheid Gods. Dat wil zeggen, ook al zouden mensen ons veroordelen, en dat gebeurt ongetwijfeld en terecht mag ik aannemen, voor God ziet het er anders uit en dat is de hoogste rechter die er is. En dan moeten wij leren leven. En zo zouden wij onszelf leren zien, vanuit Gods standpunt. En minstens even belangrijk, zo zouden wij onze broeders en zusters dus ook zien. Want God ziet het zo, rekent het zo. Zien is misschien niet het goede woord dan, of misschien wat vaag, maar waar het gaat om rekenen, zo ligt dat, hè. Wij de gerechtvaardigd zijn uit de geloof, hebben vrede bij God. Ja, en nou lezen wij verder, hè. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, en wij, medearbeidende, waarom er nou staat, als medearbeidende, dat doen de vertalers wel vaker. Ik weet niet, soms begrijp ik waarom en soms begrijp ik het helemaal niet. Hier begrijp ik het helemaal niet. Medearbeidende. Het punt is natuurlijk dat Paulus in dit werk dat hiervoor genoemd wordt, natuurlijk niet medearbeidt met Christus. En misschien hebben de vertalers het toch zo gelezen en dan gedacht van laten we er dan maar als tussen zetten, zo bij wijze van spreken. Want wat de Heer gedaan heeft, heeft hij toch heus alleen gedaan, dan had hij Paulus niet bij nodig. Zou kunnen. Maar wij kennen de uitdrukking medearbeiden uit in ieder geval uit de eerste Korinthebrief, waar Paulus het heeft over Apollos bijvoorbeeld. En hij zegt, wij zijn Gods medearbeiders. Ja, niet medearbeiders met God, medearbeiders met elkaar uiteraard. En dat is hier ook zo. De Heer doet zijn werk en Paulus of welke apostel staat niet op gelijke hoogte, zo van de Heer en ik doen dat samen. Of iets dergelijks. Hè? Paulus beschrijft zich wel als betrokken in het werk des Heren, maar dan toch heus als dienstknecht. Slaaf dus, doulos. Dat is het woord dat hij gebruikt. Hè? Paulus, dienstknecht van Jezus Christus. Eventueel apostel, maar dan nog, dat blijft hetzelfde. Dan is Christus zelf de opdrachtgever. Maar voor zover hij medearbeidend is, dat wil zeggen op gelijk niveau, is hij dat samen met anderen. In dit geval met Timotheus, met wie hij samen deze brief schrijft enzovoort. Dus dat alles hoeft er helemaal niet tussen. En wij, medearbeidende, bovendien wij, wil zeggen het zijn er meerdere en ze werken samen uiteraard. In hetzelfde werk en in gelijke positie. En wij medearbeidenden bidden ook. Dat sluit aan natuurlijk bij vers 20. Wij bidden van het voorgaande hoofdstuk, twee versen eerder. Wij bidden van Christus wegen. Dat wil zeggen, het is Christus zelf die tot ons bidt. Laat u met God verzoenen. En in 6 vers 1 staat dan, wij medearbeidenden bidden ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want de bedoeling is dat men uit genade zou leven. Uit zo'n uitdrukking, dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben, zou je meteen moeten concluderen dat het ontvangen van de genade toch een heel eind verder strekt dan dat men vergeving van zonden ontvangt. Hoezeer men dat laatste trouwens ook uit het voorgaande vers zou kunnen concluderen. Onze zonde is weggedaan, we zijn gerechtvaardigd in Christus en dat is het dan, punt. Maar dat is geen punt, hè. Daar volgt het een en ander op. We hebben genade ontvangen en dus zijn onze zonden vergeven, dat is waar. Maar wat heb je daaraan? Eigenlijk zeg ik dan altijd laconiek en volgens sommige cynisch, wat heb je er eigenlijk aan? Want ja, dood ga je toch. En dat is vroeg genoeg dat je zonden vergeven zijn. En als vergeving van zonde inhoudt dat je daarna niet meer mag zondigen, Daar zijn bijbelteksten voor. Ga heen zondig niet meer en dat soort dingen. Dan kun je het beste vergeving van zonde ontvangen op het moment dat je het loodje legt, dan wel de pijp uitgaat. Of de pijp aan Maarten geeft. Of er was nog iets met een kist, maar doe maar. Want daarna kun je niet meer zondigen. Toch? En als je het eerder ontvangt, wat moet je met de rest van je leven als je niet meer mag zondigen? Ja, ik geloof dat we die maar weer, die strepen we weer door. Want die zal wel weer verkeerd uitgelegd worden. Hè? Ja, doe maar. Nee, de bedoeling is dat wij ontvangen genade opdat we uit die genade zouden leven. Dat impliceert in de eerste plaats dat we nog steeds zondigen, maar daar vergeving voor ontvangen. En dat blijft dus ook zo, dat is uit genade leven. Maar er zit nog veel meer aan vast, want uit die genade Gods hebben we het een en ander gekregen. Want dat is zo met genade, dan krijg je wat, hè. Heeft van doen ook met het begrip gaven enzovoort. En de bedoeling is dat wat wij gekregen hebben, zouden wij ook in de praktijk benutten. En dat is leven uit genade. U kent de uitdrukking genade, gaven. U weet wel, de geestesgaven. De 9 gaven des geestes. Of wat het maar was allemaal. Hoe dan ook, de Bijbel leert ons dat de Heer ons iets geeft. Namelijk een bepaalde bediening en handwerk. Overdrachtelijk gesproken dan overigens. Hij vult onze handen, staat er enzovoort. En daarmee zouden wij wat doen. Zie? En dat is uit genade. Ik citeer altijd ogenblikkelijk Efeze 3. Ik moet dus een andere vers opzoeken voor dat daarvoor. Maar er staat: mij is door genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid van Christus. Of door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder van u. En Paulus heeft het dan over zijn bediening. De laatste was Romeinen 12. Het is, er kan nog korter, hè. De apostel zegt, door genade, door de genade Gods, ben ik wat ik ben. En wat hij is, ja, dat is zijn praktische leven uiteraard. De rest is flauwekul, hè. De rest is abstractie, dat betekent niks. U weet wat, het zijn die mensen die dan op zoek gaan naar zichzelf. Ik moet ze teleurstellen, dat gaan ze niet vinden. Zolang ze niks doen en alleen maar zoeken naar zichzelf, is er geen zelf. En als je vindt, wat vind je dan? Als ze het al zouden vinden, wat vinden ze dan? Een zoekende ziel. Wie ben ik? Een zoekende, ja. Met een flauwe kul allemaal. Je moet wat gaan doen, dan word je iemand. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ja. Nee, maar ik kan. Ja, nee, ik ga het niet vertellen ook. Ja. Nee, ik ga het niet vertellen. Ja. Een ding is pas iets als het gebruikt wordt, als het functioneert. Daarvoor, als het niet gebruikt wordt, is het gewoon niks. Is het een verzameling. Materie, ik heb het over een ding dus, hè, is de verzameling stof. Misschien aardig in elkaar gestoken, maar wat heb je eraan? Je moet het gebruiken, en dus met een mens ook. Wat is een mens nou helemaal? Als je niks doet, is je niks. En wij zijn begenadigd in Christus, als wij niks doen, zijn wij niks. Toch? Ja, een kind van God, nou en? Men zou in de praktijk daaruit leven. Dat is wat Jacobus zegt in Jacobus 1 in die omstreden woorden, in ieder geval sinds de reformatie, van de toonmij je geloof uit uw werken enzovoorts. Geloof zonder werken is dood enzovoorts. Hè. Mooier vind ik altijd die van Paulus in het eind van Hebreeën 10. Wij behoren niet tot degene die zich onttrekken ten verderve, maar wij behoren tot degene die geloven tot behouding der ziel. Leven uit geloof namelijk, daar gaat het om. En daar heeft de apostel het over. Wij bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Woorden van die strekking, dat men te vergeefs ontvangen heeft, of te vergeefs geloofd heeft, heet het dan, ja, die vinden we ook wel een paar keer vaker, hè. Dat kan dus, onder te vergeefs niet te verstaan dat men dan niet in de hemel komt of zoiets, maar betekent gewoon dat zo'n geloof dan geen praktisch nut heeft in dit leven hier. Bovendien, het is prachtig dat God ons de zonde vergeven heeft en gerechtvaardigd heeft in Christus, maar als je dat niet bewust bent en daar ook niet in de praktijk uit leeft, is het volstrekt theoretische waarheid, hè? Het is wel waarheid, maar ja. Academisch heet het dan. Zoekt u dat woord maar eens op. Een mooi woord. Academisch. Dat betekent heel interessant, maar gaat u verder. He? Wat moet je ermee? Academisch. Goed. Slechts theorie. Dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben, want hij zegt, God blijkbaar, de Heer. Want, hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Tot zover einde citaat, want het staat in het Oude Testament. Hè? En daarna staat erachter, ziet, nu is het de wel aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid. Wat in het Oude Testament wordt aangekondigd, aangename tijd dan wel dag der zaligheid, dan zegt Paulus, dat is nu. En aangezien wij in die tijd leven, want het is twee keer hetzelfde, tijd of dag, dat is synoniem, en aangenaam of zalig, vooruit. Het is niet identiek, maar het ligt wel grotendeels over elkaar. En dan zegt hij, omdat het zo is, wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd worden, maar wij als diakenen van God, had u niet gedacht, hè? Paulus heeft het niet verder geschopt dan diaken. Ja, maar dat woord staat er, hè. Wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdragen, met de verdrukking, noden, benauwdheden, slagen, gevangenissen, enzovoort, 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 enzovoort. En zo schiet je wel door die verse heen. Wat nu volgt feitelijk is dat hier in hoofdstuk 6 de apostel spreekt min of meer over zichzelf en zijn eigen leven, hoe dat er in de praktijk uitziet, aan de buitenkant althans, iets wat voor de Korintiërs bepaald niet aantrekkelijk was. Aan de andere kant, hij stelt zich daarmee ook eigenlijk tot voorbeeld aan de Korintiërs. Maar ja, u begrijpt dat dat een, nou ja, nogal wat spanningen met zich meebrengt. Dan zeg ik het nu ook verkeerd. Die spanningen waren er kennelijk al en Paulus roert de dingen nu in dit schriftgedeelte aan. En dit schriftgedeelte dus, waarin hij bepaalde aspecten van de aangename tijd en van de tijd der zaligheid kennelijk bespreekt. Natuurlijk aarzel ik wat bij die uitdrukkingen uit het Oude Testament. In de aangename tijd heb ik u verhoord, in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Maar ik stel u eerst voor om dit vers er nou eens gewoon tussen uit te halen. Vers 2. Bij wijze van spreken. En dan is de vraag natuurlijk, mist u nou wat? Valt het u op als je vers 2 weglaat? Valt dat op? Ben je het verband kwijt of wat? Wat doet het vers daar? Wij medearbeidenden bidden ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. Wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar wij als dienaars, en daar gaat de rest dan over. Zo van, als je genade ontvangen hebt en het dient ergens toe, dan dient het tot het volgende. Leven uit genade houdt in. Vers 3, we geven geen aanstoot aan enig ding, omdat de bediening niet gelasterd wordt enzovoort. Wat ik probeer te laten zien is dat je vers 2 gewoon kunt overslaan. Daarna komt het alternatief. Het alternatief is, je kunt het ook gewoon lezen en het ook dan overslaan. En dat is wat gewoonlijk gebeurt. We leven in aangename tijd. En mochten wij de tijd als aangenaam ervaren, dan vinden we het vanzelfsprekend en lezen eroverheen. En mochten we de tijd nou niet als aangenaam ervaren, dan kun je maar het beste ook eroverheen lezen. Toch? Zodat de vraag is, waarom staat het er? En nou komt plan A alsnog, want dat roep ik altijd al, zolang als mij heugt. Als in het Nieuwe Testament een schriftgedeelte uit het Oude wordt aangehaald, dan moet je het opzoeken. Dat is er de bedoeling van. Zo van, daar op die plek wordt over dit gesproken. Met andere woorden, in Jesaja 49 wordt gesproken over onze tegenwoordige tijd, die hier aangeduid wordt als de aangename tijd, als de dag der zaligheid. Waarom ook niet? Want we kennen nog een paar andere termen voor de tegenwoordige tijd, namelijk de bedeling der verborgenheid, de bedeling der genade, de tijd der langmoedigheid onzes heren, die wij voor zaligheid zouden achten, 2 Petrus 3, de anderen waren natuurlijk uit Efeze 3, nog eens wat. Deze laatste dagen, dat is Hebreeën 1 vers 1, ter onderscheiding van de nog toekomstige laatste dagen, in de wederkomst van Christus. We hebben nogal wat termen. Maar niet voor niks wordt hier die uitdrukking gebruikt, maar bovendien wordt geciteerd. Want hij zegt, in de aangename tijd. Met andere woorden, wij leven in de dagen die in Jesaja 49 worden aangekondigd. Nou, ook lang genoeg geaarzeld lijkt mij. Bij de nader inzien, Jesaja 49... wordt nog alles geciteerd in het Nieuwe Testament? Nou ja, verhoudingsgewijs. Jesaja 49, omdat dat het hoofdstuk is waar staat dat de zaligheid zou zijn tot licht der heidenen, of de Messias zou zijn tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde, tot in de eilanden, of wat het maar was. Ik kan het ook niet helpen, maar er staat in Jesaja 49, vers 8. Alzo zegt de Heere, zelfs dat lijkt meegeciteerd te zijn, hè? In 2 Korinther 5. Want hij zegt, alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens, wel aangename tijd, hè? In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dag, of eigenlijk zal ik u verhoren, dat moet duidelijk zijn dat het dat betekent, hè? In de tijd des welbehagens zal ik u verhoren, en ten dagen des heils, dat is dus zaligheid, want zaligheid en heil zijn twee termen die door elkaar gebruikt worden, dikwijls in de diverse vertalingen. Hetzelfde woord in het Hebreeuws. Ik zal u geven, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, en om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn, enzovoort. Ja, deze dingen, ja, die staan er in 2 Korinthe 5 dus niet bij. De klemtoon in 2 Korinthe 5 ligt dus, de nadruk ligt dus op vers 8 van Jesaja 49... En dan alleen nog maar de eerste helft. Nou ja, of het de nadruk op ligt. Dat is wat geciteerd wordt. Maar stel nou dat je als orthodoxe Jood geleerd hebt om het Oude Testament op toon voor te lezen. En dat soort dingen meer. Dan moet die tekstje dus sowieso bekend voorkomen. Tenslotte, dus die mensen die moeten hun leven lang Torah leren. Daarom hoeven ze verder niks te doen. Dat weet u. De vrouwen doen al het werk. Doe maar weer. Want meneer moet Torah leren. Goed, dan kent hij dus het Oude Testament. En dan leest hij nu het nieuwe, dan moet hij meteen denken, hey, de rest van het vers is weg. He? Alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. In die tijd leven wij dus. Zeg 2 Korinthe 5. Want daarna doen we het andersom, hè? U begrijpt toch dat je het ook andersom... Je kunt namelijk ook Jesaja 49 lezen... en dan daarbij 2 Korinthe 5 opzoeken en zeggen... Kijk, 2 Korinthe 6, sorry. Zoek je 2 Korinthe 6 op en dan zeg je... Kijk, daar staat dat Jesaja 49 spreekt over onze tijd. Ja. En... Zo zit het natuurlijk ook, het haakt in elkaar. En als het waar is dat je schrift met schrift moet vergelijken, en ik neem aan dat dat vanzelfsprekend is, ja, dit zijn de omstandigheden waarin je het doen moet. Je hoeft het zelf niet te bedenken, er staat dat je het moet doen. Hij zegt, enzovoort, zoek je het op. In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en de dagen des heils heb ik u geholpen, dat is vandaag dus, en toen in de dagen van Paulus, onze bedeling. En ik zal u bewaren, en ik zal u geven aan Brit-Am, want dat is wat er staat, Brit-Am, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Dat gaat over het Messiaanse Rijk dus. Nou ja, het begin ervan. Het oprichten daarvan. De eerste fase. Dat mag ook niet moeilijk zijn. Wij leven in de eerste fase van dat koninkrijk van Christus. Christus zelf is immers gekroond. Hij is de koning der gerechtigheid. Opdat wij zouden worden gerechtigheid, rechtvaardigheid in hem. Hij is de, hoe heet dat, koning van Salem, maar koning der gerechtigheid, Melchizedek, weet u wel. Precies. Dus wij leven in die eerste fase. Bovendien, wij zijn dus ook inderdaad eerstelingen van dat koninkrijk en de gemeente van eerstelingen. En dus geroepen tot zoonstelling, is geboorterecht en al dat soort zaken meer. En als je, wat ik nu even zei, die paar zinnetjes even meeneemt, 2 Korinthe in... Dan heb je het verband van het stuk natuurlijk, hè. Wat de apostel zegt is, denk erom, wij zijn eerstelingen geworden van dat koninkrijk. En adeldom verplicht, hè. We zijn geroepen tot zoonstelling en dat soort dingen meer. Wij zouden leven om de Heer te dienen die immers opgewekt is uit de dood. Geworden is tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Van mijn part borg van het nieuwe verbond. Om de woorden koning en hoge priester dan maar weg te laten. En dat brengt zo consequenties met zich mee. Wij leven in de dagen van het begin van dat koninkrijk. Niet van de openbaring daarvan. Voor ons nog. Dat komt later. Maar het is wel degelijk koninkrijk. Waaraan wij deel hebben. Al lijkt de term verborgen koninkrijk voor ons een contradictio in terminis. Ja, en die twee woorden lijken elkaar tegen te spreken, maar toch, het is een Bijbelse terminologie en de schrift leert ons die dingen. Nou goed, dan lees ik hem weer. Jesaja 49, vers 8. In de tijd des welbehagens zal ik u verhoren, te dagen des heils zal ik u helpen, ik zal u bewaren. Wie is die u eigenlijk? Ja, er zijn Bijbelse zin, laten we het nou maar even volgens de... Laten we even nauwkeurig doen dan, volgens de statistiek denk ik dan. Er zijn twee antwoorden op. De meest voor de hand liggende is natuurlijk gewoon, het is Christus. En er is er nog één, dat is namelijk, het is Paulus. Ja, dat is zo, omdat Paulus zelf de verse uit dit hoofdstuk op zichzelf van toepassing brengt. Hè? Ik kijk even of er zo'n schriftverwijzing ook onder staat. Nee, dat heeft men niet aangedurfd. Blijkbaar. Maar vers 6 in elk geval wordt door Paulus op zichzelf van toepassing gebracht in Handelingen 13. Ja, daar moet wel zo'n schriftverwijzing onder staan. Lijkt mij, daar ontkom je niet aan. Dus ik ga even kijken of dat waar is. Ja, het is waar. Dat is Handelingen 13. Vers 47, maar ik lees vers 46. Ik had de geschiedenis daar, Paulus is in Antiochië. Dat wil zeggen, niet in Syrië of hoe het maar heet, maar in Klein-Azië, dat Antiochië. Op zijn eerste zendingsreis, heet dat, met Barnabas mee. En hij predikt daar in de synagogen en zegt dat God zijn beloften aan de vaderen gedaan vervuld heeft aan ons hun kinderen, aan de huidige generatie, door de Heer Jezus uit de dood te verwekken, op te wekken. En dan blijkt, om het verhaal niet te lang te maken, dan blijkt dat zodra de heidenen hun belangstelling tonen en in grote getalen toestromen om de prediking te horen, verliezen de Joden hun belangstelling. Dat laat zich eenvoudig verklaren. Het judaïsme. Nee, even onder elkaar. Stond Barneveld hier? Nee, oké. Okay. Dan kunnen we het even over hebben. Het judaïsme is pak een beetje 2.500 jaar geleden, langer, zoiets, uitgevonden om de Joden, wie dat maar waren, een eigen identiteit te geven. Moet je horen. Juda, we hebben het over de twee stammen, weet u wel, Juda. Juda heeft zich in de loop der eeuwen, bijbelse geschiedenis, weinig laten gelegen liggen aan de Heer zelf. Soms een beetje, dan weer niet, dan weer wel, zoals dat gaat. En de Heer maakte daar een einde aan. En stuurde hen, stuurde zijn knecht Nebukadnezar om Juda, ik bedoel Judea, alles wat daar woonde, in ballingschap weg te voeren. Hetgeen gebeurd is, het is niet het hele verhaal, maar ja, dat kan je nooit vertellen in een paar minuten. Maar het Joodse volk werd weggevoerd in ballingschap. En daar hadden ze natuurlijk een probleem. Want toen waren ze ergens vreemdelingen geworden. En toen hadden ze het probleem, hoe bewaren wij onze nationale gevoelens. En onze identiteit. Wij willen hier niet ten onder gaan. Hoe doen we dat? En raad is wat, geloof het of niet. Maar zij vonden een religie uit. Ze hebben wat mensen bij elkaar gezet. Om dat te doen, om een godsdienst te creëren die bij hen paste. En die ervoor moest zorgen dat hun eigen identiteit als Jood behouden zou blijven. Dat is, ja, dat is, dacht u dat ze ineens in de ballingschap de Heere gingen dienen? Toen al. Bovendien, dan hadden ze het niet zo gedaan. En hadden ze geweten dat het ook niet kon. Want de voorschriften, de Mozaïsche voorschriften, strikt genomen, strikt. Bij elkaar gebonden, krap. Strikt genomen, de Mozaïsche voorschriften zijn slechts van toepassing in Canaan. Daar staat er steeds bij. Wanneer gij in uw land zult gekomen zijn, in het erfdeel dat de Heer u zal geven, dan zal uw land niet altoos verkocht worden. Of dan zult gij 3 maal per jaar optrekken naar de plaats die, enzovoorts. Hè? De bestemde plaats van, dat is de tempel dan, en dat soort dingen. En dan zult gij de eerste vrucht van uw oogst inzamelen, en dat geldt allemaal in het land. en voor de vreemdeling binnen uw poorten, binnen de grenzen van het land. Nu waren ze in het buitenland, daar konden ze de heer niet dienen. Toen hebben ze in plaats van een tempel, hebben ze synagogen uitgevonden. Daarom heeft het ook een Griekse naam en niet een Hebreeuwse, hè, synagoge. En al dat soort dingen meer. Kortom, men heeft het Jodendom uitgevonden als religie, opdat het volk daaraan zijn identiteit zou ontlenen. En dat is ook de verklaring voor, nou ja, laat ik het anders zeggen. Je komt daar vanzelf op als je de moeite zou nemen om je bezig te houden met de Babylonische Talmud. Dat is de oorsprong, eigenlijk de basis van het judaïsme. Er zijn later, ja, we zijn 2500 jaar verder, daar is een boel aan toegevoegd. En later, na de zogeheten terugkeer, zijn daaraan toegevoegd de Jeruzalemse geschriften. Algemeen bekend als de Jeruzalem-Talmud. Maar die is van latere datum en is minder doorslaggevend. Het oudste is de Babylonische Talmud. Daar is het ontstaan van het judaïsme. Dat is ook zo algemeen bekend dat in het algemeen in de theologische wereld men denkt dat in die tijd pas de Bijbel geschreven is en dat de oudste boeken van de Bijbel niet ouder zijn dan de Babylonische ballingschap. En dat Genesis 1 en 2 ontleend zijn aan Babylonische scheppingsverhalen. En Genesis 6 tot en met wat het maar was over de zonvloed, dat is ontleend aan de Babylonische zonvloedverhalen. En daarvan overgeschreven. Kortom, de hele Bijbel is plagiaat. En daarom toch weer zeer wetenschappelijk natuurlijk. Maar dat doet er nou niet toe. Heb je het ongeveer? Dus ik zeg, Jodendom is uitgevonden in Babylonische ballingschap. Waarom? Nou ja, om de Joodse identiteit te bewaren. En daarom zijn die Joodse geschriften ook zo ingericht, dat wil zeggen. Je vindt regels voor het gedrag van Joden onderling en daarna de vermelding dat dat niet geldt voor de relatie met heidenen, want dat is wat anders. Dat hoort er niet bij, dat is een ander verhaal. Enzovoorts. Het is, nee, ja, tegenstanders van de Joden, de antisemieten, die wijzen gewoonlijk op sterk racistische karakter van de Talmud en van het judaïsme in het algemeen. En nou ja, daar hebben ze gelijk in. Ik zit daar niet mee. Ik vind racistisch trouwens ook niet een lelijk woord. Je bent opgegroeid met het kweken van duiven enzovoorts, dus ja, dan. En vinken. Ja, dus ja, je vindt niks tegen racisme, denk ik altijd maar. Hè. Laten we het er maar verder niet over hebben. Maar zo is dat gegaan. De Joodse religie is daar pas uitgevonden. Om de Joodse identiteit te bewaren, was het idee. Maar tot vandaag bestaan daar dus problemen over. Hè. Wat is dat eigenlijk? Maar hoe dat ook zij. Wat hier in Jesaja 49 beschreven wordt, is dat de zaligheid als zodanig wel zou komen tot de Joden op een of andere wijze. Maar die zouden het afwijzen. En dat is wat je dus in Handelingen 13 tegenkomt. Als de Joden merken dat de zaligheid naar de heidenen gaat, omdat die grote interesse vertonen, zeggen de Joden, dan is het niet voor ons. Dan willen wij het niet. Ja, zo simpel is dat. Als het heidens is, is het niet Joods. Als het Joods is, is het niet heidens. Naar hun maatstaven. Zie? Dat wil zeggen, dan worden zij jaloers, want dat is een kwestie van jaloezie. Van afgunst, enzovoorts. Maar het zit ingebakken in het Joodse systeem. Nou goed, daar zullen we het ook verder niet over hebben. Maar Paulus zegt dan in Handelingen 13 daarover dat de Joden met nijdigheid werden vervuld, vers 45, ze werden met nijdigheid. Maar onthoud dat nijd of nijdigheid is in de Bijbel hetzelfde als jaloezie, dat is wat het is. Met alle ellendige gevolgen van dien, want het kan natuurlijk volledig uit de hand lopen. Het hoeft niet, maar toe maar. Per slot, de Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden. En hier gebeurt dat. Omdat het terecht komt bij de heidenen. En ze waren wedersprekende en lasterende, hetgeen van Paulus gezegd werd. Vers 45. En dan vers 46. Maar Paulus en Barnabas, die eigenlijk Jozef heette, volgens Handelingen 4. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelve dus des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Ja, hè? Ziet, wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, ik heb u gesteld tot licht. Let op dat u hier in mijn Statenvertaling althans geschreven is met een kleine u. Ja. Ik heb u gesteld, wie? Paulus dus. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid. Nou ja, om de zaligheid te prediken. Maar Paulus wordt geïdentificeerd met de zaligheid. Hij is als het ware de zaligheid. Dat is weliswaar niet op het hoogste niveau, want op het hoogste niveau, Christus is de zaligheid, zoals Simon zei. Simeon dan, vooruit. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Maar hij hield een baby vast. Hij keek naar de baby en zei: mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd, die gij bereid hebt voor al de volken, en voor die volk Israël, tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde. Want Simeon in Lucas 2 citeert precies dezelfde verzen uit Jesaja 49 als die Paulus hier citeert. Paulus zegt: ik heb u gesteld tot. Hebben ze een Bijbel er zitten? Er staan tekstverwijzingen onder. Hebben u dat? Heb ik niet gezet. Is niet mijn hobby, is mijn schuld niet. Ik kan er niks aan doen, al zou ik willen. Ik zal wel wijzer wezen. Ja, ik heb immers een excuus nodig. Een alibi, hè. Er staat onder Jesaja 42 vers 6, Jesaja 49 vers 6 en Lucas 2 vers 32. Moet toch opvallen. Goed, dat is het ook. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid tot aan de uiterste der aarde. Dat is wat Paulus dus hier op zichzelf toepast. Paulus het Benjamin en Barnabas die Jozef heette, zodat je Jozef en Benjamin naast elkaar hebt, waarbij Jozef ouder was dan Benjamin. Ja, dat heeft er ook mee te maken, maar ja, doe maar, hè. Maar terug dan even weer naar Jesaja, want daar lezen wij de eenvoudige, maar zeer belangwekkende woorden. Ze zijn heel eenvoudig, ongeveer vanaf vers 4, ik citeer ze ook graag, ze vormen de kern van dit hoofdstuk eigenlijk. Nou, vers 3 moet ik me nemen dan. Ik moet ergens de draad opnemen. Vers 3. Hij heeft tot mij gezegd, mij met een hoofdletter. Want degene die spreekt is de knecht des Heren. Staat boven dit hoofdstuk in mijn Bijbel. De knecht des Heren, het licht der volken. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël. Had er kunnen zijn, gij zijt mijn knecht van Israël. Had zelfs kunnen zijn, gij zijt mijn Israëlitische knecht. Maar goed. Door welke ik verheerlijkt zal worden. Wat er ook staat, het gaat over de Heer Jezus. Dat begrijpt u toch, hè? Dat kan niet missen. Gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, daar spreekt dus de Heer zelf. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Ik wil zeggen, ik ben druk bezig geweest. Ik heb hard gewerkt, zware arbeid. Maar helaas, het heeft niet gewerkt. Het was geen resultaat. No cure. Huh? Wel, P, dat komt hierna, hè, ja. Gewisselijk, mijn recht is bij de ere. Want de arbeider is zijn loon waardig, staat in de Bijbel. En als het ooit van toepassing is, is het natuurlijk van toepassing op de Heer zelf. Logischerwijs, hè. Mijn recht is bij de ere. Mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, let op dat deze term van moedersbuik af enzovoort ook van toepassing gebracht wordt op de apostel Paulus. Jazeker, ja. Nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, zodat je weet dat het om letterlijk het volk gaat. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En het noemen van Jacob voordat Israël genoemd wordt is van belang. Omdat je anders onder Israël zou kunnen verstaan. Ja, het Noordelijke Rijk. De 10 stammen van Israël, want in de dagen van Jesaja was Israël natuurlijk al lang gescheurd, heet dat, hè? Ja, en daarom staat er eerst Jacob. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Wat zou de Heer, want dat is natuurlijk de vraag, hè? Wat zou de Heer dan hebben moeten doen, hetgeen niet gelukt is, als hij zegt, ik heb te vergeefs gearbeid. Wat was dan die arbeid, wat was het doel van die arbeid, kortom, wat is er niet gelukt? En het antwoord is, Israël verzamelen. Hoeveel stammen? Ja, alle, dus het is Jacob, hè? Ja. Nou, het voert me nu te ver natuurlijk, maar het, maar wij lezen in het Oude Testament, in de profetieën, vanaf Mozes, lezen wij over de verzameling van Israël in Messiaanse tijd. Maar die verzameling begint bij Juda. Heb je dat? En als ik het over de toekomst zou hebben, over de openbaring van het Koninkrijk van Christus, ja, dan hoeft dat helemaal geen problemen op te leveren. Want hoe dan ook, het tijdschema, zoals we dat in de Bijbel kennen, met betrekking tot de profetieën, is opgehangen nou eenmaal aan Juda. Aan het Joodse volk, aan Juda. Profetie van de 70 weken, en dus inclusief 70ste week, gaat over Juda. Maar profetieën in het algemeen over de terugverzameling van Israël, letterlijk naar het land, daar wordt, als het al gespecificeerd wordt, dan wordt Juda het eerst genoemd. Ik geloof dat er 1 of 2 uitzonderingen zijn ergens, dat zou maar zo kunnen. Maar in het algemeen, het begint bij Juda. Want ja, het begint bij een koning. Koninkrijk begint bij een koning en de koning is uit Juda. Goed. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zou in zijn eerste komst in het algemeen Israël verzamelen, beginnend bij Juda. Ja, verzamelen naar het land. Men zou zich bekeren tot de Heer. En daar zou men verzameld worden in overdrachtelijke zin, met als uitwerking de letterlijke verzameling. Precies zoals bij ons in de gemeente. Wij komen tot de Heer. Wij komen tot die onderlinge bijeenkomst uit Hebreeën 10 bij de troon der genade wel te verstaan. En het heeft uiteindelijk tot gevolg dat we ook lichamelijk verzameld worden. En we noemen dat de opname van de gemeente. Maar iets dergelijks geldt voor Israël natuurlijk ook. Het zou zich eerst bekeren onder de heidenen en van daaruit teruggebracht worden uiteindelijk naar het beloofde land. Zoals reeds te lezen in Deuteronomium, in de dagen van Mozes. Hè? Nou goed. Maar dat werk is mislukt. We weten ook hoe dat gekomen is. Juda wilde niet en houdt alles op. Joodse volk. Maar goed, het is dus niet gelukt, maar de heer heeft wel gewerkt. Krijgt hij nu zijn loon? Het antwoord is ja. Lees maar mee. Vers 5. Nu zegt de heer die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans, desalniettemin, niet tegenstaande dat, echter, zal ik verheerlijkt worden in de ogen des heren. Dat wil zeggen, zal ik mijn loon ontvangen. Die termen zijn niet voor niks al gevallen. En als loon zal hij verheerlijkt worden en mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat wil zeggen, mijn God zal mij verheerlijken en zal mij die kracht geven die bij de heerlijkheid hoort, weet je nog? Heerlijkheid, kracht en heerlijkheid, grote kracht en heerlijkheid heet dat, ja. En dan meer specifiek, want hier wordt dat werkloon nader toegelicht, er staat... Verder zeide hij, het is te gering, het is te klein, te smal, dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heer, de verlosser van Israël, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich buigen, om des Heeren wil, die getrouw is om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en te dagen des heils heb ik u geholpen en ik zal u bewaren, ik zal u geven tot... Enzovoorts. Ik stop nou met opzet even. Wat staat er dus? Dat het niet alleen maar ging om het verzamelen van Israël, maar dat de Heer Jezus, de Messias, ook gegeven is tot heil tot aan de einden der aarde. En het wordt gerelateerd aan koningen en vorsten die zich voor hem zouden buigen. En zich zouden buigen dus voor de Heere God. Jehovah Elim, de God van Israël, zal ik maar zeggen, allemaal via deze knecht des Heren, door wie dat bewerkstelligd zal worden. En in de dagen dat dat gebeurt, waarbij Israël zich dus niet verzamelen laat, en dus niet verzameld wordt ook, of in die tijd zal dit gebeuren, en deze tijd, wanneer die zaligheid zou gaan tot de einde der aarde, en Israël niet verzameld wordt, dat kan toch alleen maar onze dagen zijn, waarin dit koninkrijk verborgen is. Over die dagen staat... In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. U is nog steeds Christus. En te dagen des heils heb ik u geholpen. Dat wil zeggen de dag der zaligheid. De tijd des welbehagens. Of wat het maar wezen mag, hoe het maar heet. Dat zijn onze dagen. Ze worden gekenmerkt doordat de zaligheid gegaan is naar de heidenen. En Israël zich niet heeft laten verzamelen. Om welke reden dan ook, want dat laatste doet er nou al niet meer toe, hè? Israël liet zich niet verzamelen. Het is gegaan naar de heidenen enzovoorts. Maar daarna vraag je natuurlijk toch nog altijd af, als je bij de les bent... Nee, ik weet dat het sommigen gewoon geen bal kan schelen. Maar goed, maar je vraagt je meteen af als je bij de les bent... Oké, Israël laat zich niet verzamelen. De zaligheid is naar de heidenen gegaan. Enzovoort, koningen, vorsten, wat het maar was. Maar wie is nou dat priesterlijke volk? Aan welk volk is nou de verantwoordelijkheid gegeven... om het woord van God te bewaren enzovoorts? Dat is dan een gekke vraag. Ja, maar dat is in de toekomst. Dat is pas in de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Dat is ook in de dagen waarin Israël vergaderd wordt. Sterker nog, niet de Joden zullen dat doen, broeder. Dat is het misverstand altijd. Israël zal dat doen, 12 stammen van Israël en officieel 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. En dit is niet de Joden dus, ja, dat is inclusief de Joden. Maar als dat zo is, betekent het ook dat Israël dus in ieder geval gelokaliseerd is en officieel erkend is en aangewezen is. En dat minstens 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël een officieel stempel heeft in zijn paspoort, dan wel aan zijn voorhoofd, waarin bepaald is van welk ras hij is. Dat is racistisch, ja, sorry, maar... Dat wil zeggen, van Israël en meer specifiek van welke stam. En bovendien de handtekening, het zegel van de heer zelf feitelijk. Omdat zo iemand dan ook nog gesteld is in de dienst van God. Maar dat is in de toekomst. We hebben het nu over waarin Israël niet verzameld is of wat. Maar waarbij de zaligheid gegaan is, in elk geval gepredikt is. Tot aan de einde der aarde. Maar de vraag is, maar wie is dan het koninklijk priesterlijke volk? Het volk van eerstgeborenen. Ja, het is waar, het is gegaan naar de heidenen. Ja, maar welke heidenen? Specifiek. Er moet iets specifiek zijn. Dat ene volk. Want het is niet het Joodse volk. Ik bedoel, dit... In Nijkerk, ik wil niet elke keer zeggen van Barneveld, dus dan zeg ik gewoon weer Nijkerk. In Nijkerk weet men dat niet precies dus, hè, hoe dat dan zit, hè. Het is van de Joden gegaan naar de heidenen, maar waar dan? Ja, dat weet het niet. Toch maar naar de Joden. Joden is nog steeds het uitverkoren volk, maar het staat voor een poosje op een zijlijn, omdat God het geluid heeft afgezet of zoiets. Of een stekker er... Er staat een stand-by. Mag even niet meedoen. Wij weten niet waarom. Het is de verborgenheid van de verharding van Israël. Ja, hoor eens. En zo neem je hun de verantwoordelijkheid af. En ons ook. Dat doen ze ook. Want je mag het evangelie niet prediken aan de Joden. Dat weet u toch, hè? Mag van die mensen niet. Ja, ik weet niet. Dat is de schuld van Hitler, geloof ik. Maar dat heb ik niet helemaal gevolgd. Want Martaal kan het niet goed volgen. Sorry. Ja, dat is hard uitgedrukt, maar dat is nou een keer zo. Dat interesseert me trouwens ook niet meer dan, hè. Stond bijbels is stond bijbels. Maar de vraag is, bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid om dat woord van God vast te houden? Nou, dat staat hier vervolgens, maar daarom stopte ik eerst even met lezen om het probleem naar boven te brengen. Het is de wel aangename tijd. Welke tijd? De tijd waarin de zaligheid als het ware Israël passeert in de zin van Israël laat zich niet verzamelen. Blijft dus in de verstrooiing, maar niettemin gaat de zaligheid naar de heidenen en vorsten en volkeren. Dat wil zeggen dat hele volkeren zich zouden bekeren, toch of niet? Huh? Anders betekent het niks. Hè? Nou goed, dat is in onze dagen. Maar dan staat er, nog een keer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en te dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren. En ik zal u geven aan, want dat was nou de vraag nog. Hè? Ik zal u, ja, want waar dan precies? Wie draagt de verantwoordelijkheid? En ik weet wel, verantwoordelijkheid hebben wij al heel lang geleden afgeschaft. Toch of niet? Ja. Maar in de Bijbel blijft dat een vaste inzetting. Hè? Wie is verantwoordelijk? En het antwoord is, ik zal u geven aan Brit Am. Wat dat is... Nou, als je leefde in de dagen van Jesaja, was het geen enkel probleem. Want Am is volk en het volk heet dus Brit. En er is maar één volk in die dagen dat Brit heette. Later waren het er nog een paar. Maar ja, van dezelfde stam uiteraard. Maar er was maar één volk wat Brit heette. En dat waren de Foniciërs, dan wel de Carthagers. Hetgeen eigenlijk hetzelfde is. Het jaartal is alleen verschillend. Maar het waren in de praktijk al de Carthagers, het volk van BRT. Nee, het heeft niet zo heel veel met de Belgen te maken, maar wel iets, de BRT, ja. Barat. Want zo heet dat volk. En daar is de naam Britannia ook vandaan. Dat wil zeggen, die heeft daar rechtstreeks mee van doen. Ik kan u dat niet uitleggen, nou, dat doet ook weinig te zaken nu. Maar het is naar Britannia gegaan, ja. Als je het in latere jaren zou lezen, bijvoorbeeld in de dagen van het Nieuwe Testament, dan denk je niet meer aan de Carthagers of de Feniciërs. BRT is gewoon Britannia. Want zo werd dat land genoemd in de dagen van de Romeinen in elk geval. Het land dat bovendien door de Romeinen veroverd werd. Nou ja, een stukje. Toma, laten we het daar ook maar niet over hebben. Ik zal u geven aan Britannië dus, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Kortom, het heeft van doen met herstel en een vorm van het koninkrijk, een verborgen vorm van het Messiaanse Rijk. En het heeft van doen met herstel van Israël, niet door het te laten terugkeren uit de ballingschap, maar een soort herstel, althans religieus, godsdienstig. Hoe zeg je zoiets? Herstel in de ballingschap. En dat het daarover gaat, volgende vers. Ik weet dat het pauze is, maar ja, dat het daarover gaat, volgende vers. Om te zeggen tot de gebondenen. Ziet u? Gebondenen. Dat wil zeggen de ballingen, de gevangenen. En ballingen en gevangenen is hetzelfde, de gebondenen. Gaat uit tot hen die, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit om te zeggen tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn, ik vind het prachtig, hè? Die in duisternis zijn, komt tevoorschijn, ja. Zij zullen, u weet wel, God heeft ons geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, schreef Petrus, aan wie ook alweer? Aan de verstrooiden, ja. Is het maar na. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Dat wil zeggen, op de wegen weiden, dat wil gewoon zeggen, zij zijn weggegaan, zij zijn onderweg, zij bewandelen hun wegen over de wereld, in hun ballingschap, maar daar zullen ze weiden. Niet in het land, maar in het buitenland. Ze zullen niet hongeren of dorsten in de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer, Rugama, zal ze leiden. Hij zal hen aan de springader des wateren zachtjes leiden, enzovoort. Waarbij zelfs nog gewezen wordt naar het noorden, naar het noordwesten, want daar zouden zij zijn, blijkbaar, dus vers 12, maar ook helemaal in het zuiden. Dus de betekenis van Sinim, achteraf, maar doet er nou niet toe, hè. Maar hebt u het ongeveer? De wel aangename tijd is de tijd waarin de zaligheid gegaan is, gepredikt is aan de heidenen in elk geval, en met succes, en waarbij de zaligheid berust, dat wil zeggen residentie heeft, domicilie heeft bij, berust in Britann. Als je de conclusie niet wilt trekken welk land dat is, oké, dan niet, dan blijf ik gewoon zeggen Britann. En zoek het dan maar uit. Ik bedoel, na verloop van tijd weet je dat je geen andere optie hebt. Dit is gewoon de naam. En daar gaat het maar om. In die dagen leven wij, ja, waarbij de zaligheid wel degelijk gerealiseerd wordt. Echter niet in Juda, niet in Jeruzalem, maar onder de heidenen. Die dus inderdaad gewezen worden op hun verantwoordelijkheid in deze. En met name de Corinthiërs dus. Hè. Nou goed. Daar moeten we dringend bij laten, want het is lang tijd geweest voor de pauze. Wij werden dus verwezen naar Jesaja 49. Maar daarmee eigenlijk ook naar Jesaja 42, dat in hoge mate daaraan parallel loopt. Waarin de praktijk hetzelfde staat. Niet het verhaal over, ik heb mijn arbeid verricht, maar Israël liet zich niet verzamelen. Maar wel over dat de zaligheid zou gaan naar de koloniën in het westen. Dat is vertaald met eilanden der zee. Maar het woord betekent feitelijk koloniën. Zij die zich elders in afzondering gevestigd hebben. En het woord voor zee is hetzelfde als het woord voor westen. Het worden de kolonies in het westen. En daarmee krijg je de verwijzing dus inderdaad naar Brit-Am. Dat staat daar trouwens ook, Brit-Am. Dat kan niet missen. Maar daarnaast wijs ik ook even op Jesaja 61. De eerste versen. Die geciteerd worden door de Heer Jezus in Lucas 4 in de synagoge te Capernaum, waar hij een uitgebreide schriftlezing doet. En dan gaat zitten. Jesaja 61, waar in mijn Bijbel boven staat het genadejaar des Heren, maar u herkent hopelijk de welaangename tijd, dag de zaligheid. Daar staat: de geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En die zalving, dat slaat eigenlijk gewoon op de opstanding van Christus. Hè? Zalving is uitbeelding van het ontvangen van leven, eeuwig leven eigenlijk. Zoals Petrus zei, God heeft deze Jezus opgewekt en heeft ontvangen de belofte des vader, de belofte des geestes enzovoorts. Handelingen 2. Zijn opstanding komt overeen met de zalving. En hier staat het ook. De geest des Heren, Heren, is op mij omdat de Heren mij gezalfd heeft. Als je het vrijer vertaalt, vertaal je met omdat hij mij gemaakt heeft tot Messias. Want dat is wat zalving is, hè, Messias. De gezalfde. Met als doel om blijde boodschap, evangelie, om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, dat wil zeggen degene met een ontvankelijk gemoed, een ontvankelijk hart, gelovigen dus in de praktijk gewoon, hè. Om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, onder het motto zalig zijn de zachtmoedigen, enzovoort. Degene die horen willen, die ontvankelijk zijn. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. En u weet, met het hart gelooft men. Maar het hart wordt genezen, om zo te zeggen. Om de gevangenen, ja, de ballingen dus, de verstrooiden van Israël, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, zoals dat gebeurde in Filippi, maar dat was een demonstratie, een teken, waar Paulus en Silas, maar goed, Saulus en Saulus in de gevangenis zaten en de gevangenis ging open. En alle gevangenen waren vrij om te gaan waar zij wilden. En raad is wat? Ze deden het niet, ze bleven gewoon waar ze waren. He? En het is toch duidelijk waar dat een teken van is. He? De zaligheid komt terecht in de ballingschap bij de 10 stammen van Israël, maar ze blijven gewoon waar ze waren. Terugverzameling vereist de bekering van Juda eerst. Volgens de schrift, aan het eind van de 70e week van Daniel, enzovoorts. En daarna krijg je alsnog bekering van heel Israël en de terugverzameling van alle 12 stammen. Maar voorlopig is dat niet zover. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Je krijgt het nog een paar keer als teken natuurlijk, met name bij Petrus en Johannes en daarna bij Petrus. U weet wel. De deuren waren gesloten, maar die liepen gewoon uit. Daar kwam het op neer. Ja. En om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Dat is uiteraard 2 keer hetzelfde. De gevangenis gaat open. Ze worden vrij, maar er verandert in de praktijk niks. Behalve dan dat de goede boodschap, de blijde boodschap daar terechtkomt in de gevangenis. En dan heb ik het nog niet over de gevangenis waar Jozef in terecht kwam, weet u nog? Ja. Nog een keer. Hij heeft mij gezalfd om, en dan vers 2, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En dat die term overeenkomt met hoofdstuk 49, dat lijkt me duidelijk, hè? De tijd des welbehagens, dan wel de dag des heils, en nu heet het het jaar van het welbehagen des Heren. Want jaar, het woord voor jaar, betekent in de grond eigenlijk ook maar gewoon een verdeling. In dit geval van tijd. Vandaar dat het woord voor jaar hetzelfde is als voor tand. Daar waarmee je de dingen verdeelt. Stukken bijt, enzovoorts. Maar goed, daar zullen we het ook verder niet over hebben. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Daar houdt overigens de Heer Jezus op te lezen. In Lucas 4, het veroorzaakt, als u mij vraagt, enige consternatie. Want de Heer stopt daar te lezen en gaat zitten. Tot zover de schriftlezing, maar het is midden in een zin. En het probleem is erin gelegen dat hij de rest dus niet leest, maar op de rest is het ook niet van toepassing. Het hele punt is dat het jaar van het welbehagen des Heren slaat op de verdeling van tijd in onze tegenwoordige dagen dus. En de uitdrukking en de dag der wraak onze God slaat op wat er volgt hierna. Gaat over een volgende bedeling, uiteraard. En er zit 2000 jaar tussen. Dit zeg ik met opzet even met nadruk, omdat in 1 Thessalonicenzen 4 gesproken wordt over de opname van de gemeente en in samenhang met de wederkomst van Christus. En ik hoorde ooit iemand zeggen, ik krijg daar geen 7 jaar tussen. Dan heb ik voor u dit vers ook nog. De vraag is of u hier 2000 jaar tussen kunt krijgen. Ja, ik vind het altijd mooi, zulke dingen. Hoezo krijg je daar geen 7 jaar tussen? Er zijn voorbeelden genoeg van in de Bijbel waar tijd tussen zit. En zeker in de profetieën, dus algemeen bekend gegeven. Het hoort eigenlijk bij de inleiding tot de eschatologie. Inleiding tot het populair gezegde profetisch woord. Namelijk, in de profetieën worden bepaalde gebeurtenissen vermeld achter elkaar, soms achter elkaar, maar er wordt niet vermeld hoeveel tijd ertussen zit. En je krijgt het bekende voorbeeld van vanaf afstand ziet men wel allerlei bergtoppen, maar je ziet niet het dal wat tussen die bergtoppen zit. En op die afstand kun je dat ook niet zien als je het van afstand bezit. Dus een bekend gegeven, dus ik laat het dan maar bij. In ieder geval de dag der wraak, onze schats, komt overeen met de dag des Heren, dag des toorns, dag van dikke duisternis en wat het maar was allemaal. Onder het motto, wee hen die de dag des Heren verwachten. Ja, staat in de Bijbel, hè? Ja. Maar dat is nog toekomst, maar voorlopig is het om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden enzovoorts. En daarna is er sprake van een eeuwig verbond en wat het allemaal maar was, ook alweer. Trouwens, hoofdstuk 62 spreekt net zo goed over onze tegenwoordige bedeling. Dus weer één hoofdstuk verder, over de bruidegom en de bruid, waarbij de bruid Israël is en de bruidegom is Christus en de gemeente. Ja. En zijn loon, ja. Ja, precies, ja. Nou goed, ik ga het daar niet over hebben. Gaat er maar om dat dit soort profetieën vinden in het Oude Testament, die rechtstreeks van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven. Dat verborgen is, ja, per definitie. Als je er dus moeite mee hebt, ja, dat zal dan wel. Maar ik zeg dan toch, zij het met enige aarzeling, maar met volle overtuiging, de moeite die wij ermee hebben is gewoon komt gewoon voort uit een gebrek aan algemene, brede, zeg ik, bijbelkennis. Ik meen dat heel serieus. Te weinig ervaring met de bestudering van de Bijbel. Zo zit dat. En hoe je eraan moet komen aan die ervaring, ja, dat kan ik u verder niet vertellen. Ik wou zeggen, ik ga het u niet vertellen. Wat moet ik daarvan zeggen? Het is nou eenmaal zo. De Bijbel wordt niet meer bestudeerd door, hooguit door één enkeling. En alle anderen die zich met de Bijbel bezighouden hebben andere belangen. Ik meen dat serieus. Ik bedoel het ook niet lelijk. Maar die hebben andere belangen. Die moeten weet ik veel. Of alleen maar moeten ze voor zichzelf een preek hebben. Of een avondvullend programma. Of iets dergelijks. Of ze hebben de zorg inderdaad voor andere mensen. En dus moeten ze iets hebben, een Bijbelse boodschap hebben waar ze in de praktijk wat mee kunnen. U weet wel, dan wordt reclame gemaakt voor bijeenkomsten waar ook inderdaad een korte, doch praktische boodschap gepredikt zal worden van maximaal 10 minuten. En dan is mijn advies, ga daar dan maar niet naartoe. Of vergeet dat maar. Want een korte praktische boodschap, het beste kun je dat doen zonder de Bijbel erbij. Nee, dat meen ik. Ja. Zo praktisch is de Bijbel helemaal niet. Maar ik heb begrip voor mensen die zorg hebben voor anderen en vinden dat mensen een praktische boodschap moeten horen. Prima. Maar te denken dat je dan met Bijbelstudie bezig bent, dat is maar onzin. Wat zegt de Bijbel over huwelijk en gezin? Over, weet je, u weet wel, allemaal dat soort dingen. Het antwoord is, daar zegt de Bijbel niks over. Hè? Wat zegt de Bijbel over abortus en wat waren er nog meer voor dingen waar we tegen moeten zijn ook alweer? Het antwoord is gewoon niks. Zegt de Bijbel niks over. En als je er toch wat over zegt, komt het omdat wij het erin gelegd hebben. Maar daarmee vertroebel, als je dat doet, vertroebelt daarmee je blik op het woord. Dan ben je niet onbevooroordeeld meer. Zo simpel is dat. En dat zeg ik niet om lelijk te doen, maar om antwoord te geven op de vraag, waarom ziet men die dingen dan niet? Waarom horen we dat ergens anders niet? Nou, dat is hierom. He? En ik grijp niet, ik bemoei me niet met de bediening van anderen, dat moeten ze zelf maar weten. Moeten ze even doen met hun relatie met de Heer. En andersom weet ik wat mijn bediening is, dus doe maar weer. He? Meer kan ik er ook niet over zeggen. Heeft ook niet zoveel zin trouwens. Maar het is natuurlijk, om bij dat zin te blijven, het is natuurlijk niet zinloos dat in 2 Korinthe 6 de apostel verwijst naar deze oud-testamentische schriftplaatsen. In 2 Korinthe 6 vers 2. En ik herinner u eraan dat ik er straks heb betoogd dat als je zo'n vers weglaat, mis je niks. Dat valt je niet op. Het heeft geen functie in het geheel, althans, als je het weglaat, merk je dat niet. Maar als je het laat staan en de verwijzingen volgt als het ware, ja, dan begrijp je wat meer. Want je krijgt ineens een groot decor geschoven achter wat hier naar voren gebracht wordt. En ik moet u zeggen, wat naar voren gebracht wordt, is toch, laten we zeggen, tamelijk oppervlakkig. Ik had het woord armoedig schoot mij eerst binnen. Maar dat is niet helemaal, dat is zeker niet goed. Maar het is toch tamelijk oppervlakkig. Zo van, wij geven geen aanstoot in enig ding. Opdat de bediening niet gelasterd worden. Dat vers kun je altijd gebruiken, hè? Ja, die hadden gebruiken. Want als iemand met zijn bediening bezig is, zit er altijd wel wat bij wat aanstoot geeft. Dus dan kun je altijd iemand verplichten dat hij met zijn bediening ophoudt. Vertel mij wat. Ze hebben mij er al mee lastig gevallen voordat ik ooit maar met die bediening begonnen was. Het zal wel profetisch geweest zijn. Maar, ja, dat is echt waar. En niet zo weinig ook hoor, overigens. Ja. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Je weet nu welke bediening dat is. Die waarbij de zaligheid naar de heidenen gaat. En meer speciaal naar Britann. Toen zei natuurlijk iemand, ja, maar dit gaat over Korinthe. Dat heeft toch met Brittannië niks te maken. Dan zeg ik, wat zal ik eens zeggen nu? Korinthe ligt in Achaïe, maar ik zal u niet vermoeien met de geschiedenis van Achaïe. Maar dat het van oorsprong Israëlitisch is, de hele ontwikkeling van dat hele Achaïe van oorsprong Israëlitisch is, ja, dat weet ik heel zeker, ja. toch heus wel. Hm? Nou goed, ik laat het er maar bij. Wij geven geen aanstoot in enig ding omdat de bediening niet gelasterd wordt. De bediening waarbij de zaligheid, de blijde boodschap gaat naar de einde der aarde. In het jaar van het welbehagen onze schots, of in de aangename tijd, of in de dag der zaligheid. Vervulling namelijk van oud-testamentische profetie, dan wel beloften van Gods wegen. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden, maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam. Later staat er aangenaam bij de gewetens der mensen, hetgeen toch een, het is subtiel om het zo te zeggen, maar ook duidelijk. Dat wil zeggen, er mag dan aanstoot genomen worden aan wat er bediend wordt, aan de bediening als zodanig. Maar de apostel zegt, niettemin maken wij ons aangenaam bij de gewetens der mensen. Het probleem is alleen dat velen hun geweten geen functie laten vervullen in het geheel. En u weet, geweten wordt geacht de waarheid te erkennen en te herkennen in de eerste plaats. Maar sommigen willen dat niet omdat het ze niet uitkomt. En daar raken wij het grootste probleem van de mensheid als zodanig. Zij hebben geen liefde voor de waarheid, omdat ze die niet gebruiken kunnen voor hun eigen doelstellingen. Of gewoon Romeinen 1 dan maar. De wereld, de mensheid die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Of Johannes 3, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, enzovoorts. Maar waar de waarheid gepredikt wordt, maakt men zich door het prediken van de waarheid aangenaam bij de gewetens der mensen. Alleen mensen verwerpen hun geweten in de praktijk. Hebben dat toegeschroeid, is de sterke term van de apostel Paulus. Maar goed, hier staat een andere uitdrukking. Er staat gewoon, maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid. En dan beschrijft hij de omstandigheden waarin hij zijn bediening vervult. En die zijn niet aantrekkelijk in het algemeen. In vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid. Want nou komen de positieve dingen. Ik hoop dat u begrijpt dat vasten nog bij de negatieve dingen hoort. He? Ook volgens degene die die tekstindeling gemaakt hebben trouwens. Slagen, gevangenissen, beroerten, arbeid, waken, 's nachts wakker liggen, vasten, gebrek aan voedsel. En dan iets positiever, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Een verwijzing naar wat wij noemen de geestelijke wapenrusting, die trouwens ook aan Jesaja ontleend is, maar die we tegenkomen in Efeze 6. Dat waren dus eerst negatieve dingen, daarna positieve dingen. En daarna vanaf vers 8 tegengestelde dingen door eer en oneer. Beide leveren problemen op, hè, overigens. De ene is positief, de andere is negatief, maar beide leveren problemen op. Hè? Ja. Eer levert problemen op, oneer ook. Paulus schrijft over de oudsten. Er moet geen jongeling zijn, staat er, want anders wordt hij over de paard getild, wordt hij eigenwijs, of hoe het er maar staat in 1 Timotheus 3. Hè? Dan valt hij in de strikken van Satan. Dan denkt hij echt nog dat hij zo goed is. Ja, doe maar. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. Het heeft rechtstreeks van doen met de methoden die de duivel gebruikt om de prediking van het woord van God, niet maar het evangelie, de prediking van het woord van God tegen te houden. Door kwaad gerucht. God gerucht gaat altijd over laster. Ik heb het woord overgeslagen er straks in 1 Korinthe 13. Maar daar stond het ook, hè. De Joden wederspraken en lasterden hetgeen van Paulus gezegd werd. Ja, zo werkt het altijd. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtigen. Want de bedoeling is mensen het af te leiden van de weg die zij zelf gingen. Jesaja 55. En alsnog te brengen op de weg des Heren. Die de wegen des Heren zijn hoger en de gedachten des Heren zijn hoger dan die van de mensen. Ja. Dus als verleiders, niettemin als waarachtigen, als onbekenden en nochtans bekend, als stervenden en ziet wij leven, als getuchtigd, maar niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch velen rijkmakende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Die eigenlijk, die tegenstellingen, die vinden een kern in de dubbele natuur van de mens. Dat heet elders de inwendige strijd enzovoorts. Hè, wat voor termen men er maar voor bedacht heeft. Zo'n dingen die tegenover elkaar staan. Wij zijn vrijgemaakt des Heren, niettemin slaven van Christus. Wat het maar is, hè. En als mochten we hier slaven zijn, dan zijn we toch weer vrijgemaakt in de zeer. Ik bedoel, het komt van twee kanten. Dus 1 Korinthe, waar dat besproken wordt. Het hangt er maar vanaf van welke kant je komt. Je kunt hier op aarde schathemeltje rijk zijn en toch eigenlijk arm. Maar je kunt op aarde ook arm zijn en toch schathemeltje rijk. Stinkend wilde ik niet zeggen, hè. Dat kan niet, hè. Maar goed. Pecunia non olet, zeggen de Romeinen. Nou goed. Maar inderdaad, dit is de weg in het bijzonder van de apostel Paulus. Ik heb u al gezegd, hij stelt het hier tot voorbeeld. Dat kan hij makkelijk doen, omdat de Korintiërs tamelijk goed op de hoogte zijn van de wedervaardigheden van Paulus. En ook van het feit dat het hem ook niet altijd mee zat, om zo te zeggen. En dat gebruikten ze tegen hem. Hm? Nou goed. Ze willen hem niet. Niettemin vanaf vers 11 zegt de apostel dat het andersom anders is. Hè? Namelijk, onze mond is open gedaan tegen u, o Korintiërs. Ons hart is uitgebreid. Ik heb een ruime plaats voor u in mijn hart. Gij zijt niet nauw in ons, niet maar een klein plekje. Maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Want in hun hart is geen plaats voor Paulus. Maar bij Paulus is ruim plaats voor de Korintiërs. Het is een mooie beeldspraak, toch? En een bekende beeldspraak. Misschien hebben we het daarover de volgende keer. Want voor nu zit onze tijd erop. De aangename tijd, zeg maar. Hè? Wij zullen de Heer dank zeggen. Wij danken u, Hemelse Vader, voor dit woord der waarheid. Wij danken u voor die Heilige Geest die ons in heel de waarheid zou leiden. We danken u dat u ons de schriften opent, opdat wij u zouden leren kennen en daarmee u in uw werk in verleden, heden en toekomst. Wij danken u dat wij deze dingen niet alleen mogen zien, maar ook mogen beseffen welke bevoorrechte positie wij als gelovigen vandaag in uw heilsplan innemen. Dat wij deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstelingen, die in de hemel is opgeschreven om die reden, en die geroepen is om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht, aan de heerlijkheid van Christus zelf, en daarmee ook in de toekomst aan de openbaring van uw koninkrijk, alsnog in heerlijkheid in deze oude schepping. Wij danken u dat we mogen leven dan aan uw hand. En mogen vertrouwen op uw kracht die in ons volbracht zou worden. Mogen vertrouwen ook dat waar wij trouw zijn aan u, dat u ons gebruikt tot eer van uw naam. Op een manier die u zelf voor ons bepaald hebt en op een loopbaan die u ons voorstelt. Daarom danken we u dat wij onze tijd niet ledig hoeven door te brengen als kinderen gods hier op aarde, als misplaatsten, maar in tegendeel dat we als hemelburgers deel hebben gekregen aan uw tegenwoordige werk, weliswaar verborgen voor de wereld, maar onderweg naar die dagen waarin ditzelfde werk in alle heerlijkheid zal getoond worden. Daarom vragen we u, Vader, wist u ons nabij met de kracht van uw genade, opdat uw genade en daarmee uw kracht in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.